in hier aflevering 69 is, zal ik maar een keer mijn zwoele stem bovenhalen. Welkom bij Grafspraak.
Nice. Hallo
nu,
iedereen.
Voordat we de mensen afschrikken, welkom bij Grafspraak. Wij zijn Jens en Nikki. En ja, dit is ondertussen al aflevering 69, Jens, kun je het geloven?
Ja, dat is wel heel, heel, heel nice. En niet enkel is het aflevering 69, het is ook de laatste.
Ja, wel, het is te zeggen de voorlaatste, kinda-ish. Ja.
En de voorlaatste voordat er nog meer komen, eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Het is de laatste voor de live show. En daarna stoppen we ook weer eventjes en komen we in september terug. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ervan, nu het nog kan. Want de volgende zal voor het publiek zijn in de Outpost.
Yes, en allee, ik moet zeggen, het is wel goed dat we een zomerstop doen, want amai, we zitten hier in onze opnameruimte en fucking hell, het is hier warm.
Ah, wel ja, inderdaad. Meestal nemen we ook op met gesloten ramen en zo, zodat alles goed gedempt is voor het geluid. Vandaag hebben we het raam opengezet. Dus sorry, moest je verschil horen, moest je achtergrond lawaai horen of zo. Het is mogelijk, maar ik denk niet dat het zo storend zal zijn. Maar bear with us, want het is hier echt warm.
Oh, het is verschrikkelijk. Dus kijk, we gaan er ons doorploegen.
Ja, alle klachten terzijde. Heb je er een beetje zin in, Nikki?
Absoluut, enorm.
Ja, nu dat we weg zijn uit het Lizzie Borden-huis, kunnen we eindelijk nog een keer focussen op een van uw cases. Hè? Want ik heb u lang aan de praat gehouden met Lizzie Borden.
Ja, ik moet zeggen, we gaan vandaag wel weer naar de Spooky House, om een beetje in thema te blijven. Maar voordat we dat doen, hebben wij eerst nog een paar mensen te bedanken. Hè. Wij zeggen graag dankjewel aan onze patrons, zijnde Benedicte Gelissen, Shani Goossens, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Mikkel Fernandez Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Glenn Smartels, Glenn Smartels, Michael Onkelings, Zustache en Suzanne van Dalen.
Dank jullie wel, alle 21 zijn er zeker?
Ja!
Als ik goed geteld heb. Ja,
inderdaad.
Dank jullie wel, alle 21. Jullie zijn allemaal super intelligente mensen die van 's morgens vroeg al klaar wakker zijn en nooit gaan voorhebben dat ze dat koffietje zetten waar ze zo hard naar uitkijken, eventjes weggaan en dan zien dat hun Dolce Gusto eigenlijk heel de keuken onder de koffie gezet heeft omdat er geen tas onder stond. En zichzelf daarmee nog extra opkuiswerk geven in dat half uurtje dat ze zichzelf gunnen voor ze naar hun werk moeten vertrekken.
Allee, dat is weer één verloren koffiecapsule. Goed bezig. Die dingen kosten wel veel, hè.
Maar goed, Nikki, we hebben ook nog een verhaaltje binnengekregen van de luisteraar. En het is ook een beetje een thema met dat je zegt dat over een spooky house gaat gaan. Want we zijn gecontacteerd geweest door Sophie. En die had wel een verhaal dat heel hard binnen Grafspraak past. Namelijk omdat het een throwback is naar onze allereerste aflevering.
Ooh.
Nu, ik weet dat dat een case van mij was, maar weet je nog wat dat die was?
Sas van Gent,
het
natuurlijk.
Sas van Gent, inderdaad. En we hebben toen ook gesproken over de onderzoeker wiens research dat wij voor een groot deel gebruikt hebben. En die man die heet Joost, of de Ghost Hunter, of Joost Hunter, zoals dat wij die soms wel een keer noemen. En Sophie vertelde ons dat zij samen met Joost naar dat huis geweest is. En ze heeft haar getuigenissen opgeschreven en doorgestuurd naar Grafspraak op Facebook. Maar er zijn nog manieren om dat te doen natuurlijk. Je kan dat via alle sociale media, je kan dat ook via grafspraak.be, via een spraakberichtje of een tekstberichtje. Maar we zullen een keer luisteren wat dat Sophie ons allemaal te vertellen heeft. De berichtjes zijn letterlijk kersvers binnen. We waren de micro's aan het klaarzetten en ze waren binnengekomen, dus ik heb ze nog niet allemaal kunnen lezen. Ik zal ze zo mogelijk proberen voorlezen. Dus Sophie vertelt ons. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door het paranormale. Maar ik ben ook van die ingesteldheid, ik moet het met mijn eigen ogen zien en dan nog probeer ik verklaringen te zoeken. Dat lijkt mij een gezonde ingesteldheid eigenlijk, hè. Nu, mijn toenmalige vriend studeerde journalistiek en zijn project ging over het paranormale. Een goede vriendin die ik wekelijks zag, gelooft steenhard in dat paranormale omdat zij genoeg zaken heeft meegemaakt, tussen haakjes al dan niet verklaarbare, dus die was daar ook uitermate in geïnteresseerd. Nu ze zeggen, tussen haakjes Joost vooral, dat hoe meer je die dingen opzoekt, hoe meer je die zaken ook aantrekt. En dat is toen wel duidelijk gebleken. Wij zijn samen naar het Sas van Gent gegaan. Joost, mijn ex, mijn vriendin en ik. Enkele voorbeelden van wat er gebeurd is. Een volledig nieuwe batterij en een camera werd op slag volledig leeggetrokken. Die heeft ook een filmpje gemaakt. Ze kan ook nog eens horen of dat filmpje nog bestaat. Dat zou wel interessant zijn, mag dat zeker doen, Sophie. En op dat filmpje zie je een heel mooie vaste orb. En die vliegt vliegensvlug van boven naar beneden. Het was overdag voor de struiken, dus geen idee of het een vliegje of stof of whatever is. Dat kan misschien nog. Maar, zegt ze, wat me vooral is bijgebleven, mijn vriendin en ik wouden eens alleen gaan piepen. Het was toen wel donker en ik was aan het rijden en ik dacht van, allee, waar is dat huis hier? En in die bocht, de snaakjes bleek net een stukje voor dat huis te zijn, was er opeens een heel dikke pak mist, vrij laag bij de grond. En in die mist vloog naar boven door de ruit, opnieuw tussen haakjes. Ik zag dat niet een auto, by the way, maar dat voelde heel cool aan. Cool met K-O-E-L. Niet, het voelde cool aan, yo-yo. En wij waren toen al even in paniek. Ik heb toen stand te pere mijn auto omgedraaid en die mist was weg. Geen idee hoe zoiets kan, wat dat was, maar we waren beiden nogal freaked out. We hebben dat toen ook aan Joost verteld en die lachte eens hamper en zei ja, je weet toch dat die entiteiten vooral daar zitten nu. Nu, wat heel vies is het volgende. Ik was niet meer op mijn gemak met heel dat geestgedoe en er gebeurden rare kleine dingen bij mij thuis ook. Joost vroeg om af te komen bij hem thuis. En toen ik eraan kwam, zei hij dat ik een geest bij mij had. Ik dacht van, kom zeg, hij onnozelaar, niet zeveren. En hij zegt van, ja, je moet naar mijn voordeur gaan. Hij staat aan de voordeur te wachten, de geest, en je moet zeggen, kom binnen. Ik dacht, meen je dit niet? Wat een gestoord iets is het eigenlijk. Maar, zo gezegd, zo gedaan, ik naar die voordeur, ik voelde me heel erg belachelijk. En ik zei, allee, kom dan binnen. En zonder zeveren, ik voelde iets koud en groot mij passeren. Een soort energieveld. En al mijn haar hing recht omhoog. Nu, wat zei Joost toen ik terug in de living kwam? Het is een grote man, ja. Sophie zegt, zo'n dingen frieken me dus wel helemaal oud. Zeker omdat ik er niets van geloofde. Mijn vriendin die had twee geesten bij haar, zei Joost. Maar die is daar heel erg bang voor en begon helemaal te flippen. En op het moment dat Joost dat wegdeed bij haar, door zijn arm in de lucht te gebaren, sprong zijn lamp. En zo'n dingen, zegt Sophie, doet mij heel hard twijfelen, als in fuck, dat bestaat dus echt. Nu, Sophie heeft nog een hele reeks aan verhalen verteld. Het is een hele epistel, dus ik ga dat er misschien nu nog niet bij steken, maar misschien dat we de rest van Sophie haar verhaal de volgende keer wel kunnen vertellen. Maar ik wou toch zeker het sas van hen stukje toelichten. Omdat het mij wel mooi leek om zo te eindigen waar dat we begonnen zijn.
Zeker. Amai. Ja, dank u wel alvast, Sophie. Het is nu ook de eerste keer dat ik het hoor, want ja, ik was hier nog alles aan het klaarzetten, terwijl dat Jens al een keer op aan het lezen was.
Ja, ik heb Niki aan het werk gestoord.
Ja, echt. Wauw.
Maar goed.
Ik had nooit gedacht dat we effectief, ja, met die eerste case, met Joost een keer te vernoemen, dat wij nu in één keer inderdaad full circle komen, dat wij nu effectief al een berichtje hebben gekregen van iemand die effectief met Joost al eens samen gaan hunten. Allee, hoe zot is dat?
We zijn nog niet helemaal full circle. Hè? Full circle zou zijn dat Joost hier een keer bij ons aan tafel zit. Dus Joost, moest je dit ooit horen, zij is zeker welkom. Ik wil eigenlijk heel graag een keer babbelen met u.
En wat, ja, zeker achter dat we ons Ouija-sessie gedaan hebben, dat ik weet of dat wij iets hebben meegesleurd met ons of niet. Ja, nog altijd niet op mijn gemak, hè.
Maar dus niet kom binnen zeggen aan de voordeur, hè. Zijn er dingen die jou opgevallen zijn aan dat verhaal dat Sophie ons vertelde? Zijn er dingen die, waar je bedenkingen bij hebt of zo?
Well, sowieso al ja, de typische dingen die wel altijd, allee, altijd meestal voorvallen bij een ghost hunting. Hè. De nieuwe apparatuur of zo goed als nieuwe, allee, de batterijen die direct leeg raken, dat is iets dat we al een paar keer hebben opgevangen, inderdaad. Hè.
Ja, dat klopt. En dat is ook iets dat werd aangehaald. Ik denk in de Sally House case, dat er daar ook gesteld werd door dat medium, ik denk dat die Barbara heette zeker, dat spoken of geesten of whatever, dat die hun energie ook uit elektriciteit kunnen halen. Dus misschien is dat net daardoor dat zoveel ghost hunters hun camera's of hun batterijen leeg zijn. Oftewel is dat gewoon iets heel typisch dat ze graag in hun tv-afleveringen steken, omdat het lijkt als iets dat heel moeilijk te verklaren is, maar ook makkelijk in scène kan gezet zijn. Nu, ik wil Sophie gerust op haar woord geloven dat zij wist dat dat een volle camera was. Maar ja, zo'n ding kan natuurlijk ook andere verklaringen hebben. Nee, daar moet ook rekening mee houden.
Ja, zeker, absoluut. Dus daarmee, ik blijf nog altijd gezond sceptisch, maar ik moet zeggen, ja, die verhalen, allee, bedoel, dat blijft ook bij mij wel een indruk nalaten. Nee. Ja, gelijk dat ik zeg, inderdaad. Bij ons Ouija-sessie ergens hoop ik bijna dat er niets gaat gebeuren, want oh my god.
Well, Nicky, ik ben zoal intussen een aflevering of 5 mijn uiterste best aan het doen om te zorgen dat wij vervloekt raken en er is nog niet echt iets gebeurd, hè?
Ja, ja, inderdaad.
Allee, ja, ik heb een beetje verstopte neus, maar als dat ergste is dat een spook kan doen, dan kan ik het wel nog aan. Maar we gaan het zien tijdens de liveshow. Zullen we echt vervloekt raken? Wel, 50 van jullie gaan erbij zijn om dat allemaal te zien. En nu dat we het daarover hebben trouwens, hoe zot is dat dat wij uitverkocht zijn?
Ja.
Had je dat ooit verwacht?
Oh my god.
Ik dacht 50, dat gaat veel te veel zijn. Ik dacht, we gaan dan misschien met een man of 20 zitten. Als er al zoveel mensen wel komen kijken naar ons. En nu zijn wij uitverkocht en moeten we echt in de show beginnen voorbereiden. Holy shit. Ik heb al live podcasts gedaan, maar nog niet op deze manier.
Ja, het is echt absurd. Hè. Echt, nog een keer 1000 maal dank aan iedereen dat ons al heel die tijd aan het steunen is. En dan nog een keer half komen ook om ons ja, te horen en te zien deze keer.
Ja, en ja, ook aan iedereen die er onderweg is bijgekomen. Hè. We appreciëren de mensen die vandaag heen luisteren. We appreciëren evenzeer de mensen die vorige week zijn beginnen luisteren en nu aan het bingen zijn. Trouwens, weet je nog dat ik een tijdje geleden een keer gezegd had dat er een collega van mij was beginnen luisteren?
Ja.
Die begon mij van de week te vragen, van, zeg, weet je al wat dat de volgende case is? Want hij zit nu door de aflevering, hij zit zo angstig af te wachten wat dat volgende gaat zijn.
Oh, maar je zit er echt een paar dagen mee bezig, hè, om alles al te bingen ondertussen.
Oh ja, 69 uur bijna zeker.
En dat terwijl dat Obi-Wan Kenobi en Stranger Things ook uit is, hè?
Voilà, we hebben zelfs Ozark nog niet uitgekeken en al. We hebben nog een paar afleveringen SNL, we hebben nog genoeg te doen. Maar we zijn hier op de podcast en nu ga ik het woord terug aan u geven, Nicky.
Wel, vandaag gaan we een poltergeist bespreken. Het is eigenlijk, ja, er wordt eigenlijk gezegd bijna dat die poltergeist zich niet per se zelfs aan een huis vasthangt, maar aan één persoon zijn de Esther Cox.
Oké. Okay.
Zegt u dat iets?
Niet direct, maar misschien als ik de naam van de case hoor of zo, of is het gewoon The Haunting of Esther Cox?
Wel, het heeft effectief een naam. Heel de haunting dat zich afspeelt, wordt eigenlijk onder de noemer The Great Amherst Mystery geplaatst.
Dat zegt mij dan wel weer iets. Is er dan misschien ooit een film over gemaakt of zo?
Om eerlijk te zijn, ik zou het niet weten. Ik heb enkel gelezen in mijn research dat er daar heel veel films en zo op gebaseerd zijn geweest.
Nu, Nicky, wat zeg ik u al van dag 1? Wij doen al onze research op IMDb en Wikipedia. Verdorie.
Nu, ik ga zeggen, ik heb wel een keer moeten valspelen voor deze case, want ik ben wel een keer naar Wikipedia moeten gaan, want het was heel erg moeilijk om meerdere bronnen te vinden. Maar ik ga dat er dan ook wel bij zeggen wanneer dat ik die bron heb gebruikt, zodat het een beetje geloofwaardig blijft, natuurlijk.
Ik dacht dat je ging zeggen van, ja, ik heb moeten valspelen voor deze case, ik had het eigenlijk helemaal zelf verzonnen. Ik vond niets meer, alle inspiratie was op.
Oeh, maar het is wel goed dat het woordje verzonnen al laat vallen, want er is wel heel veel, ja,
verzonnen in deze erover. Het is allemaal verzonnen. Dubbele nee. We zijn er huis.
Well, I'll let you be the judge of that.
Okay.
Maar goed, we gaan dus naar Amherst, liggende in Nova Scotia, Canada. En zoals dat ik daarnet al zei, staat Esther Cox centraal. Maar zij is niet de enige die eigenlijk last gaat hebben van die poltergeist. En het leuke aan deze research is dat eigenlijk alles verzameld is geweest in één boek, geschreven door Walter Hubble. Nu, Walter Hubble zou blijkbaar een acteur geweest zijn, maar ook wel tamelijk geïnteresseerd geweest in het paranormale. En hij verzamelt eigenlijk alles wat er is gebeurd vanaf dag 1 met Esther en haar gezin. Totdat hij zelf ook effectief even in het huis ging gaan inwonen om de verschijnselen mee te maken.
Dus en heeft dat ook echt samen met dat gezin opgesteld of zo, heel dat verslag? Of haalt hij dat uit krantenknipsels? Of hoe heeft hij dat gedaan?
Wel, volgens Walter heeft hij zowel krantenknipsels nagegaan als inderdaad ook met het gezin samengezeten om hun getuigenissen dus te beschrijven. Daar gaat de eerste helft van zijn boek ongeveer over gaan. En dan ook de tweede helft, waarbij dat hij zelf 6 weken in het huis is verbleven en dat hij dus ook heeft neergepend. En dat boek is zelf effectief het volgende jaar na al die manifestaties al verschenen geweest.
Oké, okay, cool. Ja, dat is de manier dat het moet doen. Hè. Daar heb ik dan weer respect voor. Gewoon boots on the ground, trek er naartoe en zoek het uit. Eigenlijk gewoon alles dat wij niet doen. Wij zijn veilig achter onze computer of in een boek of zo.
Maar ja, laat ik de poltergeist in Gent voorvallen of zo. Je trok hem er direct naartoe.
Wel, het zas van Gent.
Ja, maar dat huis staat er niet meer.
En dat was ook niet Gent.
Die dingen moeten wel een beetje meewerken nu, oké.
Inderdaad, dus als je een spook bent en je luistert naar ons...
En het is niet te ver van hier ook, want met die gasprijzen en al, het is een beetje te gek voor woe.
Oh ja, het is dat zo. Alles binnen een radius van 30 kilometer van Brugge vinden we nog oké.
Zie, we doen het niet moeilijk.
Ja, nee, inderdaad. Het moet gewoon spoken, het moet bewijzen zijn met goedkope apparatuur of smartphones. En liefst vooral nog catering, en dan is het in orde.
Even nog een foodtruck aan de voordeur ook. We bevinden ons dus in Amherst, meer bepaald in het jaar 1878. Nu, dat dorpje dat is er wel een met behoorlijk wat bedrijvigheid. Het is eigenlijk niet al te groot, het heeft maar zo'n 3000 inwoners, maar er is wel veel te doen. Er zouden maar liefst 4 kerken zijn, een academie, een muziekhal, een ijzergieterij, een grote schoenfabriek en een hele variatie aan winkels, wat dat eigenlijk groter is dan eender welk ander dorp in de omgeving. En we bevinden ons in Princess Street. Daar vinden we het huis van schoenmaker Daniel Teed en zijn vrouw Olive. Nu, Daniel werkt zelf in de schoenfabriek in het dorp en is eigenlijk wel een goede provider voor zijn gezin. Hier heb je alvast een foto ook van het huisje. En dat is eigenlijk een van de weinige beeldmaterialen dat er ook te vinden is. Dat huis staat er ook al lang niet meer en er zijn eigenlijk ook heel weinig foto's van de betrokkenen.
Ja, dat is een kleine simpele woning met een kramikkig houten hekje er rond eigenlijk, ja.
Ja.
Het ziet er zo een standaard Vlaams huis uit dat de Wereldoorlog nog meegemaakt heeft.
Ja, het is eigenlijk echt gewoon een keurige, statige cottage. Het zou mooi geel geverfd geweest zijn en het zou eigenlijk heel goed onderhouden worden, zowel binnen als buiten. Want Olive, die zou nou schijnt een heel erg klein, tenger vrouwtje zijn, maar toch is ze altijd met van alles en nog wat in de weer. Nu, samen hebben ze ook 2 zoons, Willy van 5 jaar en George, die net iets ouder is dan 1 jaar. Dus, zoals gezegd, Esther woont natuurlijk ook in het huis. Esther is een zus van Olive, als ook Jane. Die woont er ook in.
Jane
en ja. Esther Cox. Nu, Jane is 22 jaar en zij zou eigenlijk omschreven worden als een van de mooiste vrouwen van het dorp. Zij zou een hele horde aanbidders aan haar voeten hebben en dat zouden zelfs niet alleen maar de mannen zijn. Hubble zou haar zelf omschrijven als heel erg vrouwelijk en sierlijk te zijn, met prachtig lichtbruin haar dat tot aan haar middel reikt. Ze heeft een lichte huid, prachtige tanden en grijsblauwe ogen.
En ze trok altijd met een zekere Lizzie op.
Nu, Esther, waarover we het natuurlijk voornamelijk gaan hebben, zij is 18 en volgens u dat Hubble het omschrijft altijd wel behoorlijk uitzonderlijk geweest. Bij haar geboorte zou ze veel kleiner geweest zijn dan wat dan normaal zou geweest zijn en op haar 9 maand zou ze nog altijd maar zo'n 2,5 kilo wegen. Nu, op haar 3 weken zou helaas haar moeder al om het leven komen en niet vlug daarna zou haar vader Archibald wegtrekken. Zij zou dan achterblijven om te wonen bij haar grootmoeder, totdat ze eigenlijk oud genoeg was om dan weg te trekken en dan dus bij haar zus ging gaan wonen.
Maar ja, 2,5 in de jaren 1800, ze was praktisch volwassen. Ja. Ze was klaar om te trouwen, op zijn minst.
Ja, dat is wel waar. Nu, Esther zou niet echt het geluk hebben dat haar zus Jane had, want ze zou niet echt al te positief omschreven worden. Zo zegt Hubble in zijn boek dat ze nogal de aanleg zou hebben om behoorlijk gezet te zijn. Ze zou krullend donkerbruin haar hebben dat slechts tot aan haar schouders komt. Ze zou grote grijze ogen hebben onder zeer uitgesproken wenkbrauwen en een gezichtsuitdrukking die lijkt te zeggen: "Why do you stare at me so? I cannot help if I am not like other people."
Ja, Walter, misschien moet je de manier van kijken een beetje aanpassen, man. Nou, ja.
Nu, ik zou zeggen, judge for yourself, want ik heb een foto van Esther bijgevoegd.
Ja, op die tweede foto kijkt ze een beetje kwaad, maar voor de rest...
Ah, she should smile more.
Ja, ja, it would make her prettier. Ja, nee, ik zie nu niet echt iets abnormaals aan die vrouw. Dat ziet er een jonge, knappe dame uit.
Ja,
zou ik zeggen.
Inderdaad. Volgens mij is er niets mis met dat kind. Maar
haar kraag zit een beetje hoog. En...
Nu, ondanks dat ze niet de looks van haar zus mee had, zou ze wel een graag geziene verschijning zijn in het dorp. Ze zou ook heel leuk kunnen spelen met de kinderen en zo. Iedereen zou zich er enorm mee amuseren. Soms zou ze wel een keer een eigen willetje kunnen hebben. Ze zou wel een keer gemakkelijk kunnen zeuren als ze niet haar goesting zou krijgen. En dan zou ze eigenlijk weer een beetje amused moeten geraken om uit haar funk te komen. Maar ja, wie heeft dan een keer niet? Hè?
Ja, excuseer, een vrouw met een mening in late jaar 1800. Wat is deze ketterij? Maar dus, haar zus was de knappe die zo door 25.000 mensen gevolgd wordt op Instagram en zo 3.000 like krijgt op haar bikinifoto's en al.
Ja.
En Esther had zo 300 volgers, waarvan dat de meeste eigenlijk gewoon rare berichten sturen naar haar. Met gewoon, hey.
Ja.
Zo om de 3 maanden een keer.
Nu, er woonden nog 2 andere personen.
Ja. Dat huis is wel niet zo groot, hè, Nicky.
En een klopgeest, hè.
Was dat ook zo'n huis waar ze zo de baby's in de laden van de kast lieten slapen of zo? Wat is dat?
Waarschijnlijk, ja.
Sliepen die in shiften?
Nu, het is wel allemaal familie, dus ik weet eigenlijk niet of dat al beter of slechter maakt, maar wat.
Of is zo gelijk in Charlie and the Chocolate Factory, dat zo heel het gezin 1 bed moet delen.
Oh ja.
Zegt ze op een verlangende toon, raar genoeg. De katten slapen niet bij ons, ik had u al gezegd.
Damn it. Nu, de 2 laatste personen die ook nog deel uitmaken van het gezin zijn William Cox en John Teed. Dus William uiteraard ook een broer van de meisjes en John een broer van Daniel.
Moet ik al die namen hier opschrijven? Want bij een telefoonboek te worden eigenlijk.
Nee, het is oké. We zijn 28 augustus 1878 en die dag begint oorspronkelijk zoals elke dag begint. Het hele gezin ontbijt samen en dan begint elk aan zijn dagtaak. Olive en Esther zijn eigenlijk de enigen die achterblijven in het huis, naast natuurlijk ook de 2 kleine zoontjes. En zij doen de afwas, ze maken de bedden, ze vegen de kamers, alles wat je maar kan bedenken van dat je your typical 19th century housewife zou doen. Nu, Olive kon wel zien dat Esther nogal te neergeslagen aan het kijken was. En Esther begint te vertellen over een droom die ze had gehad, de nacht ervoor. En dat Olive er zeker met niemand over mocht praten om niemand ongerust te maken. De avond ervoor, vertelt Esther, zou ze net voor het slapen gaan nog even vlug naar de kelder gegaan zijn om een glas melk te gaan drinken. Nu, beneden in de kelder voelt ze plots iets langs haar benen glippen en ze besluit dat het een rat zou moeten geweest zijn. Nu, zij en Jane, die een kamer delen, besloten daarop beiden te gaan slapen nadat ze hun gebedjes hadden opgezegd, want zo ging dat natuurlijk.
Oké, dus ze was klaar met naar de kelder gaan en daar melk te gaan drinken.
Ja.
Oké.
Nu, daarop valt Esther al behoorlijk snel in slaap en dat is het moment waarop dat ze begint te dromen. Het huis waar ze wonen was plots niet langer geel meer, maar groen. Iedereen in het huis had plots ook de kop van een beer gekregen en iedereen gromde naar haar. Al hun ogen waren enorm bloedrood. Esther keek naar buiten en zag op straat honderden zwarte stieren met felblauwe ogen die op weg waren naar het huis. Het bloed droop van hun muil en hun hoeven leken vlammen te doen opkomen uit de grond. Nu waren ze bijna aan het huis. Ze braken door de omheining en Esther sloot snel de deur. Ze begonnen zo hevig tegen de deur te stampen dat ze bijna neerviel. Nu, Esther beefde daarop zo hard dat ze blijkbaar uit haar bed was gevallen. Nu, ze vroeg zich af of het door de melk zou kunnen geweest zijn. Ze had dat ook aan Jane verteld en die zei van het gaat inderdaad gewoon door de melk geweest zijn die een beetje misvallen is. Dus besteed er maar niet te veel aandacht meer aan.
Maar nee, jongen, ik drink al heel mijn leven keldermelk en dat is nog nooit misgegaan. Nu, ik heb die omheining gezien. Een kat zou daardoor kunnen breken. Nee, dus dat vind ik nog niet zo impressive van haar droomstieren eigenlijk.
Nee, goed. Maar Olive, die vond dat wel behoorlijk impressive, want zij is eigenlijk een heel harde believer en is eigenlijk enorm bijgelovig. Bijvoorbeeld alles dat Daniel overdroomt, haar man, zij zou ook beweren dat dat allemaal uitkomt. Nu is het wel zo dat het dorp heel erg dicht aanleunde tegen een native stam en dat ook enkele vrouwen vanuit het dorp al een keer een bezoek zouden gebracht hebben aan de local shaman om hun toekomst te laten voorspellen. het werd niet al te bizar al beschouwd door sommigen en Olif gaf gewoon de raad om er verder met niemand anders over te praten, maar gewoon ja, verder de Bijbel te blijven lezen en de kerkdiensten te blijven bijwonen. Nu, de rest van de dag verloopt eigenlijk nog vlotjes. Na het avondeten gaat iedereen ook weer gewoon zijn eigen gangetje en Esther gaat zich buiten op de porch zetten, wat dat ze meestal wel al een keer durft te doen.
Met een vers glas melk uit de kelder.
Keldermelk.
Deze aflevering is gesponsord door Basement Milk. Wil je dat uw melk niet meer zo wit is? Wil je dat er af en toe een pluisje in zit? Wil je gestreeld worden door een rat aan je kuit terwijl je een slokje proeft? Basement Milk. Nu te krijgen in elke supermarkt.
Sweet dreams. Nu, Esther zit dus buiten op haar porch, zoals dat ze eigenlijk bijna elke avond doet. Ze had dat ook de avond ervoor gedaan, want eigenlijk had ze toen afgesproken met haar lover Bob McNeil. Die zou haar een bezoekje gebracht hebben, maar helaas, she got stood up. Nu, deze avond zou ze wel geluk hebben, want plots stopt zijn koets voor de voordeur. Nu, ik ga hier wel al even een trigger warning zetten, want er gaat een slight case of sexual assault, of toch attempted sexual assault, aan te pas komen. Nu, Esther en Bob zijn al een tijdje met de koets aan het rijden, tot Bob plots beslist dat de koets moet stopgezet worden. Hij trekt aan de teugels en het kar komt tot stilstand. Hij trekt daarop de deur van de kar open en hij richt een geweer op Esther. Nu, Esther heeft al heel snel door dat Bob dus natuurlijk heel slechte bedoelingen heeft, want hij dwingt haar om de kar uit te gaan of hij zal haar daar ter plekke neerschieten.
Ja, dat klinkt niet als een toffe mens.
Nee. Gelukkig is het niet zo ver gekomen. Nu, Esther reageert daarop wel meteen dat hij moet stoppen met zich als een gek te gedragen en haar meteen naar huis moet brengen. Nu, dan maakt Bob helaas furieus en hij staat meteen klaar met het geweer op haar hart, klaar om te schieten. Gelukkig komt er net een gerommel uit de verte af als een voertuig dat hun richting uitreedt. Puur van schrik springt Bob terug de koets op en keert hij terug naar Esther's huis. Zij springt heel vlug de koets uit, meteen haar bed in, en Bob die schiet pijlsnel weg. Nu, de dagen daarop zou Esther zich elke avond huilend in slaap wiegen. Ze zou ook amper thuis blijven, ze zou bijna altijd bij vrienden blijven slapen, want ze kan natuurlijk amper van zich afzetten wat er mogelijk bijna nog had kunnen gebeuren. Want het had natuurlijk nog allemaal veel erger kunnen zijn dan wat er al gebeurd was die avond. Hè.
Ja, maar ik vraag me nu wel af, wat dacht Bob dat... Hey, hoe ging hij dit succesvol uitvoeren? Hij ging haar vermoorden, maar het enige dat hem tegenhield is dat er een auto afkomt. Maar iedereen wist dat die twee samen vertrokken waren. Dus als zij plots dood teruggevonden wordt, wat ging zijn verhaal zijn? Hoe ging hij dat verklaren?
Ja, dat is natuurlijk wel waar, maar zijn initiële plan was ook niet om haar te doden. Het was eigenlijk meer een soort dreigement om, ja, zoals dat ik al zei, eigenlijk haar gewoon de bosjes in te sluren. En,
ja, zover ben ik mee, maar gewoon het plan om haar te vermoorden op zich, dat hij het dan plots wel had, toen als ze zei van, je zei je wel eens een hek aan het gedragen. Dat ging hem ook gewoon de bak in helpen. Nee, er was geen enkel successcenario in dit verhaal. He.
Nee, tuurlijk. Ja.
Nu, oké, ja. Ik heb notities geschreven. Bob is you. Ga maar verder.
Nu, het gezin waar Esther normaal bij verbleef, het viel natuurlijk wel op dat ze, ja, te neergeslagen was. Hè. Ook al omdat ze al een paar dagen niet naar huis was gekomen. Maar zij dachten, ja, ze heeft gewoon een beetje liefdesverdriet. Zij en Bob hebben gewoon simpelweg een ruzie gehad. En om eerlijk te zijn, het zou misschien beter zijn als ze uit elkaar gaan, want het gezin vond Bob eigenlijk niet zo'n leuke mens. Wat ook waarheid bleek te zijn.
Ik ook niet.
Nu, er gaat een week voorbij wanneer Esther en Jane op hun kamer gaan slapen. Oh, maar mijn intonatie was vreeraar. Slapen.
Slapen. Ja, doe nu maar verder hoor. Ik ga dit er niet uitknippen.
Nu, een week gaat voorbij en Esther en Jane gaan samen slapen. En na een kwartier springt Esther plots gillend op uit bed omdat ze plots iets voelt in haar matras. Uit schrik denkt ze dat er een muis in zit, want ja, natuurlijk in die tijd was dat gewoon een beetje ja, een stof gevuld met stro. Meer was dat niet. En Jane en Esther besluiten om nog een keer een kaarsje aan te steken en op onderzoek te gaan. En Jane zegt inderdaad van, wauw, het is niets, het is maar een muisje dat in het stro vastzit, ze zal u wel geen kwaad doen.
Kom maar, nog een glaasje melk gaan halen en het komt allemaal weer in orde.
Ah, ja, blijkbaar waren ze inderdaad wel gerustgesteld en ja, gingen ze gewoon terug gaan slapen. De volgende nacht is er terug een geluid te horen en het zou inderdaad weer, zoals de vorige keer, van onder Esther's bed komen. Ze zeggen, daar is die muis weer. Ze gaan ons zeker weer heel de nacht wakker houden. Laat ons een keer kijken en we gaan ze dood doen. Nu, ze kijken samen onder het bed. Maar het geluid lijkt niet meer vanuit de matras te komen, maar lijkt vanuit een doosje te komen met naaigaren dat onder Esther's bed stond.
Zo'n teleurstellende koekendoos dat je zo bij elke grootmoeder hebt zitten. Zo van, ja. van die Quality Street dozen zo. Hij doet dat ook met superveel goesting en er zitten gewoon wat draden en naalden in.
Net als bij ons in de living.
Dat ding heeft mijn hart al zo vaak gebroken.
Dat staat ook altijd in zicht, hè. Nu, ze nemen de doos en ze schuiven het naar het midden van de kamer. Plots springt die doos zo'n 30 centimeter in de lucht en landt het op zijn zijkant. Nu, ze konden amper geloven wat ze net gezien hadden en ze staren even naar die doos. En daarop neemt Jane de doos dan terug en zet die gewoon rechtop. Even later gebeurt er weer exact hetzelfde. De doos springt terug op.
Maar dus zijn nog niet in de doos gekeken intussen?
Nee.
Ze zijn gewoon aan het kijken doordat die doos rondspringt?
Ja. Hoe zou je zelf zijn? Allee.
Ja, mijn eerste stap als ik zo'n ding begin te zien in mijn huis is stoppen met te drinken van de klontermelk in de kelder. Die nummer staat er intussen al 3 jaar, dat is niet meer gezond. Esther, Jane, stop ermee. Dat is een rare verslaving, het is voor niets goed en duidelijk is uw mentale gezondheid om zeep aan te helpen. Stop met die melk te drinken.
Nu, de zussen gillen uit angst en Daniel komt de kamer ingelopen. En wanneer dat hij hoort wat de zussen te vertellen hebben, kon hij niet anders dan in lachen uitbarsten. Hij dacht dat ze gek werden of dat ze gewoon aan het dromen waren.
Dus hij roept, stop met gek worden.
Want dat werkt altijd. Nu, Esther en Jane waren zeker dat ze effectief die doos uit zichzelf hadden zien opspringen. Maar ja, aangezien dat ze totaal niet geloofd werden, besloten ze ook om er verder niet over te beginnen.
Dus nog altijd is die doos niet open gedaan?
Nee. Of toch niet volgens wat er in het boek staat? Ja, ik was er niet bij. Hè.
Ik ben niet teleurgesteld en u bent teleurgesteld in hunder.
Ik ben niet boos, ik ben gewoon teleurgesteld.
Was dat met een codeslot als hij niet wist of zo? Hij was het zo moeilijk om dat tekst al een keer op te tellen? Zou ik zeggen, Daniel had ons niet geloofd toen hij die doos open?
Nu, er wordt verder eigenlijk niet meer over de doos gesproken en de volgende dag verloopt eigenlijk ook weer gewoon. Tot in de avond. Esther die ging weer aan haar voordeur gaan zitten, zoals dat ze elke avond deed. En ze zou tegen zichzelf op dat moment gezegd hebben, wel, één ding is zeker. Ik ga de hele maand lang goed geluk hebben, want op zondagnacht heb ik de nieuwe maan over mijn schouder gezien. Ik vond dat een vrij rare stelling, dus ik ben dan een keer gaan opzoeken. En blijkbaar is dat effectief zo, volgens almanac.com. Zou het geluk brengen als je de nieuwe maan over je rechterschouder bekijkt, maar zou het ongeluk brengen als je de nieuwe maan over je linkerschouder ziet? Ik had dat nog nooit niet gehoord, maar aangezien dat ze daar allemaal zo bijgelovig waren in dat dorpje rond die tijd, kan ik inderdaad wel snappen als ze dat zouden denken. Maar, spoiler alert, ik denk dat ze over haar linkerschouder gekeken heeft.
Oké, okay, en als je... Dit is puur hypothetisch, hè, en niet iets dat ik al ooit in mijn leven gedaan heb, maar pak nu dat je elke maand zo ene keer in de nacht naar buiten sluipt om te hellen en stenen te gooien dat nieuwe maan. Wat doet dat volgens een almanak? In het blootje, moet
erbij
zijn.
Begint het dan ook zo haar te krijgen op plekken waar dat er normaal geen haar is?
Ja, maar nog altijd zo met zo hier en daar haten met plekken dat er geen haar groeit. Zelfs als weerwolf ben ik het niet volledig gebeurd. Niet dat het over mij gaat, natuurlijk, maar... Heb je trouwens mijn doos met stenen gezien? Oké, nieuwe maand is over je rechterschouder bekijken.
Ja.
Dus volgende keer dat er een nieuwe maan is, beste luisteraar, verwacht ik van jullie allemaal een foto van die maan over jullie rechterschouder. Hè?
Ik zou een keer moeten opzoeken wanneer dat is eigenlijk, de volgende nieuwe maan. To the Google machine.
Du-du-du-du-du. Maandstanden.
Maandstanden?
Ja. Ik heb mijn maandstanden. Op 14 juni is er een supermaan. En op 29 juni 2022 is er een nieuwe maan.
Oké, hebben we het allemaal gehoord. Hè?
Ja, dus op 29 juni 2022 om 4 uur 53 en 25 seconden volgens kalender-365.nl is de nieuwe maan daar. Dus op dat uur gaat elke grafspraakluisteraar naar buiten en nemen jullie een foto van de maan over jullie rechterschouder. En hou je met heel veel geluk die in de liveshow kunt beginnen.
Yes. Heel belangrijk, rechterschouder, jongens. Rechterschouder.
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 Ja. Dus je neemt eerst een keer uw hand wat dat ermee schrijft. Je schrijft uw naam in de lucht, zodat ik kan bepalen van, ah ja, juist, dat is rechts en dat is links. Oké, okay. En dan kijkt over de rechterkant.
Zijn jij nu echt mensen dat lefties zijn aan het discrimineren?
Ja, nee, maar als je met je linkerhand schrijft en je weet wat dat links is, dan weet je ook wat dat rechts is. Oh. Er zijn er maar twee, Nicky.
Is dat uw redenering?
Nee, er zat vroeger effectief een gast in mijn klas die zo tot aan het einde van zijn middelbaar nog altijd, als je zei het is rechts, dat hij zo, ik ben redacted, ging opschrijven in de lucht en zei van, ah ja, dat is mijn rechterhand. Okay.
What?
Ja, ja, ik weet het ook. Ja. Voor sommige mensen is dat moeilijk, Nicky.
Natuurlijk, ja, maar ja, er zijn toch makkelijkere manieren?
Ja, maar hij heeft dat zo aangeleerd in zijn kindertijd en ik denk dat hij dat tot op vandaag nog aan het doen is.
Because fuck logic. Bon, goed. Dus, terug naar Esther.
Ja, hoezo aftakkingen?
Nu, zoals ik al had gezegd, ik denk dat Esther over haar linkerschouder heeft gekeken en niet goed mee was met wat Almanac.com zei. Want om 20:30 begon het een beetje fout te gaan met Esther.
Ja, jong. Wat voor internetverbinding dan zijn 1878? ADSL? Je moet daar niet veel van verwachten.
Nu, Esther begon zich een beetje koortsachtig te voelen en ze besluit om een beetje vroeger naar bed te gaan. Rond 10 uur zou Jane haar ook vergezellen in de slaapkamer en na een kwartier zou Esther plots rechtspringen en zou ze verkondigen: mijn god, wat scheelt er in godsnaam met mij? Word wakker, Jane, ik ben aan het sterven! En Jane zou daarop gereageerd hebben: stervende mensen spreken niet met zo'n luide toon. Even geduld, ik ga de lamp aansteken. Niet sterven in het donker, Esther.
Ja, ik zou zeggen dat er rare reacties, maar ik heb eigenlijk ook al zo gereageerd op mensen.
Nu, Jane dacht dus dat Esther gewoon een nachtmerrie had gehad, maar wanneer dat ze het licht dus effectief aandoet, wordt ze toch wel behoorlijk verrast door wat ze ziet. Esther, haar haar stond bijna loodrecht naar omhoog, haar gezicht zou bloedrood geweest zijn en haar ogen leken bijna uit hun kassen te springen.
Dus ze zag eruit als zo'n trollpop.
Ja, inderdaad. En haar handen hielden de leuning van een stoel zo hard vast dat haar nagels deel in het zachte hout begonnen te zinken. Nu, Jane wist niet hoe wat te doen, dus ze roept gewoon zodanig hard dat elke volwassene die in het huis aanwezig was meteen de kamer binnenstormt.
Melk! Ik heb melk nodig!
Nu, Esther begint ongelooflijk zwak te worden en ze wordt ondersteund en naar bed gedragen. Echter komt ze snel weer op haar voeten terecht en schreeuwt dat ze het voelt alsof dat ze in stukken uit elkaar ging barsten. Ze proberen terug met veel moeite om haar toch in haar bed te krijgen. En dan begint ze plots met een lage stem te zeggen dat ze zeker wist dat ze ging beginnen opzwellen en uit elkaar ging poppen. En dat leek eigenlijk ook te gebeuren. Want Esther was plots van vuurrood naar lijkbleek te gaan en van heet naar ijskoud. En het vreemdste was dat haar hele lichaam enorm begon op te zwellen. En niet alleen dat. In de kamer zou op hetzelfde moment plots een luide knal te horen zijn, alsof dat de bliksem in het huis was ingeslagen.
Stop met van die melk te drinken. Zie je nu wat dat er... Ik heb er nog gewaarschuwd.
Turns out, melk is niet goed voor elk.
Melk is niet goed voor Esther, zou ik zeggen.
Nu, Olive gaat snel kijken of dat George en Willy in orde zijn. En ze opent ook de gordijnen om te zien dat het eigenlijk een heldere, kalme nacht is. Dus er kan helemaal geen donder of bliksem geweest zijn op dat moment.
Het waren melkscheetjes. Esther was gewoon heel erg lactose-intolerant.
Wanneer dat Olive de gordijnen sluit, komen er plots terug 3 luide knallen van onder Esther's bed. Het was zo luid dat het leek alsof de kamer aan het schudden was. En het vreemde was dat na die knallen Esther plots terug een normaal lichaamsformaat aannam.
Nou ja, het was eruit, hè, nu.
Dat kan wel een deugd doen, hè, zeg. Want plots werd ze ook terug superkalm en zou ze blijkbaar in een heel vredige slaap terechtkomen.
Mm-hmm. Ik heb die slaap ook al gehad. No better sleep than post-poop sleep.
Wel, oké. Okay. Nu, gerustgesteld dat Esther wel terug goed in slaap was geraakt, ging iedereen slapen.
Haar vel zag er een beetje uit als de rare intussen over de rest.
Jane was er natuurlijk niet echt gerust op en zou de rest van de nacht niet echt meer de slaap kunnen hervatten. Nu, de volgende ochtend stond Esther op alsof dat er niets gebeurd was. Ze voelde zich wel een beetje zwakjes, maar voor de rest kon ze eigenlijk wel weer deftig ontbijten ook. Ze bracht dan terug de dag door zoals dat ze anders deed, tot aan het avondeten. En tijdens het avondeten begon het gezin nog wel eventjes de vreemde verschijnselen met elkaar te bespreken. Maar ze beslisten dat ze het gewoon voor iedereen zouden verzwijgen, omdat ze waarschijnlijk toch niet gingen geloofd worden. Nu, er zouden 4 dagen voorbij gaan zonder dat er iets zou gebeuren, tot die 4e nacht rond 10 uur. Jane en Esther lagen terug beiden in bed, wanneer Esther terug een aanval krijgt en weer begint op te zwellen. En deze keer zou al het bedlinnen ook van haar bed gerukt worden en in de hoek van de kamer gezwierd worden. Nu, Esther en Jane gilden natuurlijk van schrik en Jane viel gelijk flauw. Alle volwassenen die terug in het huis aanwezig waren, kwamen ook opnieuw allemaal de kamer binnen. Olive zou geprobeerd hebben om het bedlinnen vanuit de hoek terug op het bed te duwen. Nu, Esther en Jane gilden het natuurlijk weer uit van schrik en Jane zou zelfs gelijk flauw vallen ook. Nu, terug zou iedereen ook de kamer binnenstormen en Olive zou meteen beginnen met het bedlinnen terug op het bed van Esther te leggen. Maar, tot ieders verbazing, zou het plots weer in 1 ruk van het bed getrokken worden en terug in de hoek geslingerd worden.
Opnieuw een parallel met de Sally case, waar dat ook gebeurd is.
Mm-hmm. Ook het hoofdkussen van Esther zou daarbij van onder haar hoofd tegen dat van John vliegen. En opnieuw zouden enkele luide knallen te horen zijn. En na die knallen, terug hetzelfde als de vorige nacht, zou Esther terug een normale gestalte aannemen, vredig in slaap vallen en de activiteit zou voor de rest van de nacht stoppen.
Opnieuw melkscheetjes.
Nu, de volgende ochtend voelden zowel Jane als Esther zich ook wel behoorlijk zwak. En Esther was eigenlijk wel het meest van al geraakt. Zij gaat meteen terug in de zetel liggen eigenlijk. En Daniel gaat langs bij dokter Karit. Die begint eigenlijk in lachen uit te barsten wanneer hij het verhaal hoort. Maar hij zegt van, goed, ga ik in de avond wel een keer langskomen. En desnoods, als het niet beter wordt, zal ik nog even tot middernacht blijven. Nu, zo gezegd, zo gedaan. Hij gaat bij Esther langs, maar hij begint met te besluiten dat het waarschijnlijk gewoon een gevolg is van de shock die Esther ondergaan heeft na alles wat ze had meegemaakt met Bob McNeil. Nu, hij zou zijn zin nog niet eens kunnen afmaken, want wanneer dat hij aan het praten is, zou plots het hoofdkussen van Esther terug loskomen en zou dan ook uit zichzelf terug naar zijn oorspronkelijke positie terugkeren. Ook John Teed was in de kamer aanwezig en hij zag het ook gebeuren. En hij zette zich eigenlijk een beetje schrap, want moest het hoofdkussen nog een keer loskomen, stond hij klaar om het zelf met beide handen te grijpen. Maar blijkbaar gaf dat kussen zelf zodanig een tegenkracht, dat leek alsof dat er iets onzichtbaar ongelooflijk aan het tegentrekken was, dat zelfs sterker was dan John zelf. Want plots moest hij het hoofdkussen wel loslaten, omdat hij blijkbaar niet meer terug verder kon trekken.
Oei, dus hij is dan toch kapot gevallen op de grond, dat kussen.
Ja. Nu, terug zouden er luide bonzen te horen zijn en zou het bedlinnen ook weer wegvliegen. Maar deze keer zouden de mannen ook een geluid horen dat van de muren lijkt af te komen. Er zou een geluid te horen zijn alsof dat er iets in de muren gekerfd werd. Wanneer dat ze opkijken, zien ze aan het hoofdeinde van het bed de woorden Esther Cox, you are mine to kill. En dat bleef maar een paar tellen zichtbaar voor het weer verdween alsof dat er niets gebeurd was.
En Ik weet niet of dat de informatie teruggevonden hebt, maar was dat effectief in die muur gekerfd? Of zag dat eruit als verf of zo? Of wat moet mij daarbij voorstellen?
Dat staat er eigenlijk niet in, wat dat de effectieve verklaring is geweest, hoe dat het eruit zag. Het wordt gewoon beschreven alsof dat het gekerfd werd.
Oké, ja.
Nu, dokter Karit was daarbij ook een getuige geweest en hij wist niet wat hij daarvan zou moeten maken. Hij besloot dat hij de volgende ochtend zou terugkeren met een soort kalmeringsmiddel in de overtuiging dat hij daarmee er ook zou in slagen om al de rest te doen stoppen. Nu, tot zijn grote verbazing, als hij de volgende dag terugkeert, was Esther gewoon weer wakker en aan de slag in het huishouden. Ze zei dat ze zich voor de rest eigenlijk wel veel beter voelde, maar dat ze toch wel iets vreemd had gemerkt toen dat ze 's morgens de kelder was ingetrokken. Blijkbaar zou er daar een stuk hout naar haar gegooid geweest zijn. Nu, daarop gaat de dokter zelf een keer de kelder in om dat te onderzoeken.
En neemt dan een glaasje melk.
Uiteraard. Nu, bij hem gebeurt er eigenlijk niets. Dat zegt hij ook tegen Esther, waarop dat hij haar uitnodigt om gewoon samen ook een keer naar de kelder te gaan om haar te tonen dat er niets is om hun zorgen over te maken. Maar wat gebeurt er wanneer zij samen de kelder ingaan? Plots beginnen de patatten hen rond de oren te vliegen. Waarop dat de dokter besluit dat hij die avond nog een keer moet terugkeren met nog een beetje zwaardere kalmeringsmiddel.
En een grote jute zak om die pataten op te vangen.
Nu, ook de knallen keerden terug in de avond, maar ze waren veel luider en sneller dan alle andere nachten ervoor. En het geluid zou zich ook lijken te verplaatsen naar het dak. Volgens dat er in het boek staat, zou het klinken alsof dat er iemand met een sloophamer bezig was. Nu, enkele van het gezin gaan ook naar buiten om te kijken of dat ze iets zien. Het was een klare, heldere dag, maar er was eigenlijk langs buiten niets te zien aan het huis.
Maar dat was wel de uitvinding van Tomorrowland.
En oordopjes. Nu, in de daaropvolgende week begon het nieuws zich wel te verspreiden over wat dat er in het huis van de Teets aan gang was. Want de bonzen zouden zodanig geluid zijn dat het niet alleen te horen was voor de gezinsleden, maar ook voor mensen die in de omringende huizen woonden of die toevallig langs de straat passeerden. Dr. Karit bleef ook elke dag terugkeren, maar nog altijd had hij niets gevonden om Esther te kunnen helpen. Nu, op een avond is dokter Karit ook terug aanwezig in het huis. En telkens wanneer dat ze aan het praten zijn, beginnen er bonzen te klinken. Het begint bijna te lijken alsof dat de bonzen op een of andere manier reageren op wat dat er gezegd wordt. En dokter Karit vraagt, kan jij, wat jij ook bent, ons horen? En er klinken 3 bonzen als antwoord. Daniel vraagt daarop, als jij ons kan horen en zien... Hoeveel personen zijn er dan in deze kamer aanwezig? 5 bonzen. En er waren ook effectief 5 personen in de kamer aanwezig.
Sterk.
Nu, de komende 3 weken daarop zou het gebons ook blijven aanhouden. Het was zelfs niet meer te raden wanneer dat ging gebeuren, want het bleef zelfs niet beperkt tot de avond. Het zou eigenlijk constant doorgebeuren, maar de enige constante was wel dat het enkel maar gebeurde als Esther thuis was. Nu, ongeveer een maand na de start van de gebeurtenissen, zou het gezin ook een bezoek krijgen van een geestelijke genaamd Dr. Edwin Clay. Die wil eigenlijk een keer met eigen ogen zien wat er daar aan het gebeuren was. En hij werd eigenlijk ook wel tevreden gesteld, want hij hoort de bonzen, hij ziet de geschriften op de muur. En daarvan weet hij dus effectief dat het niet Esther of het gezin zelf kan geweest zijn die dat hebben veroorzaakt. Ook Eerwaarde Tempel zou het gezin bezoeken en die zou blijkbaar gezien hebben dat er een emmer water, die gewoon op de keukentafel stond, uit zichzelf zou beginnen koken. Er hadden al tamelijk wat mannen kunnen bevestigen dat er verschillende manifestaties gebeurd waren en het begon natuurlijk ook de aandacht te trekken van de gewone dorpelingen. Mensen zouden zich rond het huis beginnen verzamelen en zouden effectief staan drommen om een glimp te kunnen opvangen van de verschijningen. Velen geloofden nog steeds dat het een soort van hoax was en dat Esther heel goed was in het betoveren van mensen.
Dat is zo typisch aan die hauntingverhalen uit de jaren 1800, hè, zodat er echt een mensenmassa aan die deur gaat staan om te gaan kijken. Terwijl ben er vrij zeker van, moest er vandaag mensen met zo'n soort verhaal komen, dat dan uit het huis is dat je een grote bocht omheen gaat. He.
Ja, tuurlijk.
Of dat je Joost een keer naartoe stuurt.
En je moet er zeker van zijn dat er wel ergens een zo'n commentaarvak op HLN gaat zijn ook. Nu in december, dan zijn we al zo'n 3 maanden verder sinds de eerste verschijningen, zou Esther plots zwaar ziek worden en zou lijden aan difterie. En dat zou zorgen dat ze zo'n 2 weken in haar bed gekluisterd blijft. En het vreemde is wel, in die periode zouden er zich ook geen enkele manifestatie voordoen.
Oké, dat is inderdaad wel interessant.
Ja, en niet alleen dat. Ook de 2 weken daarna, die ze doorbracht in het huis van een andere zus van haar, daar zou er zich ook niets hebben voorgedaan. Nu, tot ze terug thuis is. Want op een nacht zou Esther tegen Jane verteld hebben dat ze een stem kon horen. Die stem zou tegen Esther vertellen dat het een geest is en dat die het huis in brand zou steken.
Mag ik zuster niet zeggen trouwens? Ik heb net difterie een keer opgezocht, hè. En ik heb hier ook een paar van de oorzaken ervan gevonden. En een van de voornaamste...
Melk.
...is ongepasteuriseerde melk.
Oh my god.
Het is de fucking melk, Nikki. Of besmette huisdieren, maar het is de melk.
Oké, bij Lizzie was het besmet eten, hier is besmette melk.
Amerikanen in de jaren... het waren Canadezen zeer.
Ja.
Canadezen en Amerikanen in de jaren 1800, dat was niet gezond. Dat is een reden dat die mensen maar 30 werden. Maar goed, spook wil huis in brand steken. Oké.
Ja.
I see a leprechaun who tells me to burn things.
Ah, you've done grand, laddie. Now you know what you have to do. Burn the house down. Burn them all.
Nu, wanneer Esther dat zegt, is dat natuurlijk weer een reden dat iedereen zich terugverzamelt in de kamer. Het is blijkbaar al een dagelijks ding aan het worden, want ja, ons Esther is hier weer raar aan het doen.
We hebben televisie, maar Esther begint om 8 uur.
Previously on Esther. Nu, tot ieders verbazing, zou er blijkbaar effectief een brandende lucifer plots vanaf het plafond op het bed vallen. Gelukkig is Jane op tijd om iets van een brand te voorkomen, maar de komende 10 minuten zouden er blijkbaar nog continu brandende lucifers naar beneden vallen.
Ja, wie bewaart er hun lucifers nu op het plafond? Zet uw melk niet in de kelder, hang uw lucifers niet aan het plafond. Wat scheelt er met die mensen?
Nu, in de tussentijd had het gezin ook al geleerd om eigenlijk met de bonzen te communiceren op zo'n manier dat ze zich vragen konden stellen. Dus 1 keer bonzen zou nee zijn, 2 keer zou een twijfelgeval zijn en 3 zou ja willen zeggen. Daniel vraagt of het huis die nacht in brand zou vliegen en daarop klinken er 3 bonzen. En 5 minuten later breekt er effectief een brand uit. Een jurk van Esther vliegt van de haak aan de muur, wordt opgerold en onder het bed zou het in brand vliegen.
Oké. Ik heb wel ook al mensen gezien in mijn leven die eruit zagen alsof dat ze met bonzen aan het communiceren waren, maar dat was eigenlijk gewoon door een ecstasy. Misschien is dat ook een verklaring.
Misschien. Ze zat ook wel aan de morfine.
Ah ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Het was een hysterische vrouw in de jaren 1800. Tuurlijk zat ze aan de morfine.
Nu, gelukkig kon het gezin op tijd ingrijpen dat er eigenlijk geen al te zware brand ontstond. En 3 dagen later, wanneer Olive bezig is met de boter te karnen, merkt ze plots dat er rook uit de kelder komt. Ja.
Het was de emmermelk. Er komt rook uit intussen. Stop met ervan te drinken. En heet ook niet van die boter, alsjeblieft.
Nu, Olive en Esther gaan naar beneden en ze merken dat er een emmer met... Nu, Olive gaat naar beneden met Esther en samen merken ze dat er een emmer met houtschaafsels helemaal in vlammen aan het opgaan is. Ze rennen samen naar buiten om hulp te zoeken. Een onbekende man komt plots langs, rent het huis binnen, neemt een mat uit de eetzaal en slaagt er zo in om de vlammen helemaal te doven. Nu, zonder een woord te zeggen, wandelt hij terug naar buiten. En niemand wist waar dat de man vandaan kwam, wie dat de man was, en hij werd later ook nooit meer teruggezien.
Vreemd genoeg ook, hij was volledig in zwart gekleed, met een cape en 2 puntige oortjes op zijn masker.
Ring.
Wat?
Wat hè? Ah, nee. Gaat over... Sorry.
Ik had het over Batman, hij had over Satan. Andere fictionele figuur niet.
Sorry. Ik was even te veel op de cape en op de oortjes aan het focussen.
Satan draagt geen cape.
Wie zegt dat?
Dat is ook wel waar. Joost, draagt Satan een cape? Hij is het enige mens dat kan die hem al gezien heeft.
Nu op een avond, wanneer het hele gezin samen in het salon zit, staat Esther plots recht en richt een trillende vinger op naar de hoek van de kamer. En ze zegt... Kijk daar. Oh, mijn god, het is de geest. Zien jullie hem niet? Daar staat hij helemaal in het grijs. Kijk hoe zijn ogen naar mij staren en hoe hij lacht als hij zegt dat ik het huis moet verlaten vannacht, omdat hij anders brand zal stichten en ons allemaal doden. Nu, daarop besloot het gezin dat het wel een keer tijd was en waarschijnlijk de beste beslissing was om Esther het huis uit te sturen. Het leek alsof dat het helemaal van haar uitkwam en om het huis te behoeden van verder brandjes, om haar misschien even bij een paar vrienden achter te laten.
Kom Esther, we gaan u samen naar een boerderij brengen waar je met al die vriendjes kan spelen tot in de eeuwigheid.
Oh, amai.
Look at the flowers, Esther. Look at the flowers.
Nu, er waren wel niet zoveel mensen dat er natuurlijk happig op waren om Esther in huis te nemen, want, allee ja... Wie wil er zijn huis nu in vlammen zien opgaan? Maar gelukkig kende Daniel wel iemand genaamd John White, die toch wel, ja...
Een heel goede brandverzekering had.
Inderdaad. En ja, hij biedt dus voorlopig eventjes onderdak aan Esther. Nu, dat ging eventjes goed, zo'n 3 weken, totdat er daarna ook manifestaties begonnen te gebeuren in het huis. Tijdens het poetsen van de gang zou er blijkbaar plotseling een schuurborstel abrupt uit Esther's hand verdwenen zijn. Ze zou die nog samen met Mrs. White gezocht hebben doorheen het huis, totdat dat ding plotseling, net als die lucifers, in één keer vanaf het plafond op de grond viel. Nu, daar zou het niet bij blijven. De komende 2 weken dat Esther er nog verbleef, zouden er nog verschillende manifestaties zijn. Zo zou de geest ook weer beginnen communiceren met bonzen. En zou die op die manier blijkbaar exact kunnen zeggen hoeveel geld er in mensen hun zakken zaten.
Oké, ja. Speciaal.
Ja. Nu, het heeft 6 weken geduurd totdat de geest weer begon met brandjes te veroorzaken. En ja, omdat ze natuurlijk niet wouden dat hun huis in brand schoot, besloten de Whites om aan Esther te vragen om toch zoveel mogelijk uit het huis te blijven. Maar ze kon wel onderdak vinden in de saloon die Mr. White blijkbaar bezat.
Allee jong, ga buiten spelen.
Nu, daar kon Esther gelukkig ook wel aan de slag om te werken en ze mocht daar in de keuken werken. Maar ook in de saloon begonnen er zich dus dingen voor te doen. Op een dag zou de deur van een grote stoof in de keuken uit zichzelf open en dicht beginnen te slaan. En uit frustratie probeert Mr. White die met een bijl te barricaderen. Daarop zou de deur met bijl en al van de scharnieren zijn losgekomen en met een luide dreun op de grond komen. Maar daarnaast zou ook een mes uit de hand van de zoon van Mr. White gerukt worden en in Esther's rug geplant worden. Nu, Esther zou verschrikkelijk beginnen bloeden en blijkbaar zou de zoon van Mr. White daarop gereageerd hebben door het mes terug uit Esther's rug te halen.
En daarop... nu terug gaan afvallen, nee, Esther.
En daarop wordt het terug uit zijn hand gerukt en op exact dezelfde plaats in de wonde van Esther's rug geschoten.
Oké, nee, hij was er aan het stabben. Weten we dat hij zoon noemt van Mr. White?
Fred.
Fred, oké, dus Fred White was gewoon echt stabby aan het gaan op Esther. Zijn broer Barry probeerde hem nog tegen te houden, maar dat was te verheefd. En
Walter was er ook nog ergens.
En hij steekt de schuld op het spook.
Mm-hmm.
It was Fred all along.
Nu, gelukkig was het niet al te erg, de wonde, blijkbaar.
It's just a flesh wound.
Ja, en ze beslissen om de geest eigenlijk nog een beetje uit zijn tent te lokken. Want een van de komende dagen zouden ze Esther in het midden van de saloon op een stoel zetten en zouden ze daar 3 grote ijzeren spiezen op haar schoot leggen. Een beetje om de geest uit te dagen om Esther nog een beetje meer lichamelijke schade toe te brengen.
En Esther vond dat vreed tof, waarschijnlijk. Dat was super op haar gemak.
Ah, wel. Och, Gerre, dat kind.
Kom, Esther, van dat hier een keer testen. Houd die drie scherpe metalen voorwerpen hier even vast. En wij gaan proberen om dat spook te pesten.
Ja, wel, gelukkig gebeurt er wel niet wat de meesten dachten dat er ging gebeuren. Ze werd dus niet gespiest. Maar blijkbaar zouden ze wel zodanig heet beginnen worden dat het niet meer te houden was. Nu, zo'n 2 maand daarop, we zijn dan al eind maart, zou Esther verblijven bij Captain James Beck en zijn vrouw. Daar zou hij samen met andere onderzoekers Esther eigenlijk onder de loep beginnen nemen. Ze beginnen te communiceren met de gebruikelijke bonzen, maar blijkbaar zouden ze dan ook merken dat er meerdere geesten aan het deelnemen zijn aan het gesprek. En ze komen zelfs de namen van de geesten te weten. Een van de geesten zou gezegd hebben dat zijn naam Peter Cox was. Hij zou ongeveer 40 jaar geleden overleden zijn en hij zou familie geweest zijn van Esther. Een andere geest zou Maggie Fisher geheten hebben. De derde zou Bob Nickel geweest zijn en volgens alle aanwezige geesten zou dat de krachtigste van al geweest zijn en dat zou waarschijnlijk degene geweest zijn die ook graag de brandjes stichtte. Nu, 3 weken na haar verblijf keert Esther terug naar Amherst, naar een huisje aan de bossen in de rand van het dorp, bij de familie Van Amberg. Daar zou ze 8 weken lang verblijven zonder ook maar enige vorm van manifestatie. Helaas, tot wanneer dat ze terugkeert naar huis. Want ook dan begint het weer opnieuw.
Bonke, bonke, bonke.
Nu, zo gaat het nog een tijdje verder, tot we 21 juni 1879 zijn. En dat is de dag dat de schrijver van dit boek, dus Walter Hubble, het huis ook zal binnentreden. Nu, hij begint eigenlijk die dag ook meteen aan zijn onderzoek, want van het moment dat hij eigenlijk al thuis is, begint na 5 minuten ook al de manifestaties zich tegen hem te keren. Zo zou de paraplu die hij mee had uit zijn handen gerukt worden en zou hij zo'n 5 meter verder door het huis geslingerd worden. En op datzelfde moment zou er ook een mes door de lucht scheren dat net naast hem terechtkomt op de grond.
Hoort hij hem, scheer u weg, makker.
Nu, Walter zet zich neer in het salon en de briefcase dat hij bij hem had, wordt ook metersver de lucht ingeschoten. Als ook een stoel die daarbij ook nog een keer zijn richting wordt uitgeschoten en tegen zijn stoel terechtkomt. En Esther zegt daarop, I don't think they like you. Nu, Walter laat zich niet afschrikken en hij start een conversatie met de geesten. Hij plaatst zichzelf zodanig dat hij Esther wel volledig in zijn zicht heeft, zodat hij kan zien of dat zij op een of andere manier verantwoordelijk is voor de bonzen of voor de andere manifestaties.
Slim, ja.
Nu, blijkbaar zouden de geesten kunnen zien welk nummer dat er op zijn horloge stond. Ze zouden kunnen zeggen welke datums dat er op de munten in zijn zak zaten. En ze zouden zelfs de beat correct kunnen spelen terwijl hij Yankee Doodle aan het fluiten was. Dus zijn nu ook nog geen muzikale geesten. Nu, s'avonds ging Walter dan gaan liggen in het salon en Esther kwam de kamer binnen. Walter deed alsof dat hij aan het slapen was, maar hij hield wel een oogje op Esther. Op dat moment zou er dan een grote glazen paperweight loskomen van de tafel en op Walter afschieten, net zijn hoofd missend.
Sorry, dus die geest kan 2 keer perfect op dezelfde wonde een mes richten, maar alles dat ze naar Walter smijten, mist hem.
Ja, hé. Zot, hè?
Jawel. Het ene moment rijden ze perfect, het andere moment zijn stormtroopers.
Ja, hé. Ik zou bijna denken dat het allemaal verzonnen is.
Mm-hmm. Uw blik zegt dat we die tour op gaan. Okay.
Ik weet het niet. Ik zeg niets. Nu, de verschijningen zouden de dagen en weken daarop verder blijven duren. Op een ochtend zou bijvoorbeeld het deksel van de suikerplot plotseling verdwijnen en dan weer uit de lucht komen vallen. Alle stoelen in het huis zouden op hetzelfde moment omvallen. Een grote vaas zou van de vensterbank midden in de kamer geplaatst worden en ook Bob zou verder blijven proberen om brandjes te stichten in het huis. Nu, zoals dat ik al had gezegd, waren er al 3 geesten die hun naam bekend hadden gemaakt. Er zouden er in totaal 6 zijn.
Zeg.
Naast Bob, Peter en Maggie zou er ook een Mary Fisher zijn, die blijkbaar de zus zou zijn van Maggie. Ook een zekere Jane Nickel en een Eliza McNeil. Nu, blijkbaar zouden die laatste drie echter door Esther omschreven worden alsof dat het no good ghosts zijn en zouden die blijkbaar gewoon rond waren in het huis en niet echt veel doen.
Ja,
maar, nu dat zij ze allemaal samen had, zou Walter blijkbaar ook wel aan een verhoor begonnen zijn waarop dat de geesten dus konden reageren met yes or no afhankelijk van het aantal bonzen. Zo zou hij het volgende gevraagd hebben. Have you all lived on Earth? Yes. Have you seen God? No. Are you in heaven? No. Are you in hell? Yes. Have you seen the devil? Yes. En daarop werd het interview besloten met de inktpot dat door een van de geesten van de tafel op het tapijt gegooid werd. Enkele dagen later zouden er ook weer lucifers uit de lucht beginnen vallen. Walter vroeg daarop of ze er nog konden laten vallen. En in totaal zouden er zo'n 45 doorheen de dag uit de lucht komen.
Hoeveel lucifers moesten die mensen kopen? Allee ja, die moeten dat toch in bulk gekocht hebben om toe te komen gewoon.
Opnieuw zou het eigenlijk zodanig onleefbaar beginnen worden dat het gewoonweg niet meer veilig was om Esther nog in huis te hebben. Er bleven maar kleine brandjes ontstaan, stoelen vlogen in het rond, het bedlinnen werd weer constant van de bedden gerukt, messen vlogen in het rond en er zouden nu ook effectief stemmen kunnen gehoord worden die de namen van de mensen luidop aan het zeggen waren. Dus de enige oplossing die ze eigenlijk zagen, was om nu Esther permanent uit het huis te zetten. En daarmee eindigt Walters boek ook. Maar ik heb wel een beetje verder proberen opzoeken. Er is eigenlijk verder heel weinig informatie te vinden over wat er nog klaarblijkelijk gebeurd is. Dus hier heb ik een keer moeten piepen op Wikipedia. Maar wat er niet in het boek staat, is dat er enkele maanden na het vertrek van Hubble, dat Esther daarop veroordeeld werd voor brandstichting in een van de schuren van een nabijwonende familie. Ze zou effectief veroordeeld geweest zijn tot 4 maanden cel, waarvan dat ze er 1 heeft moeten uitzitten. En sinds die gevangenisstraf zou er zich eigenlijk niets van manifestaties meer hebben voorgedaan. En het moet ook gezegd worden, het boek van Hubble had in het eerste jaar al enorm veel succes en zou zo'n 55.000 keer verkocht worden. Het zou blijken dat hij dat zo'n 10 keer zou heruitgebracht hebben en dat dat telkens ook een beetje meer zou uitgebreid geweest zijn. Hij zou zelfs geprobeerd hebben om met Esther op tour te gaan om te vertellen over de voorvallen, maar dat zou heel vroeg terug stopgezet geweest zijn. Ze zouden maar 2 optredens gedaan hebben samen en ze waren eigenlijk een beetje uitgejouwd door het publiek dat er eigenlijk geen woord van geloofde.
Ja, het was misschien geen goed idee om dat tweede optreden op Fyre Festival te doen. Wat was de deurbel?
Ah, dat kan wel. Shit. Nu, Esther zelf zou uiteindelijk ook niet echt zo lang leven. Ze zou in 1912 sterven op 52-jarige leeftijd, maar ze zou wel 2 keer getrouwd zijn en 2 kinderen gekregen hebben. En ik denk dat ik het aan het begin van de aflevering ook al een keer had gezegd, het huis bestaat helaas ook niet meer, hè. Nu, Esther wordt echter wel niet vergeten. Er is nog steeds elk jaar een Estherfest in Amherst. Ik heb een keer de line-up opgezocht van dat van vorig jaar. En het is eigenlijk zo'n beetje een weeklang Halloween-feestje, zal ik maar zeggen. Was dat er bij Pumpkins for Poverty bijvoorbeeld? Een spooky swim. Allee, ja, het is wel leuk, I suppose.
Oké, ik sta er wel op dat wanneer dat ik ooit sterf, dat er ook een Jensfest wordt opgericht. He, dat minstens even spooky als Estherfest.
Tuurlijk.
En alles erop en eraan, alle toeters en bellen. Zo een Pook de Jens, waar je zo mijn neus op mijn gezicht moet proberen te zetten met een blinddoek.
Een Just Dance, maar we noemen het Just Jens.
Just Jens, voilà. Melkbar in de kelder. Wat nog allemaal. Morfine shots voor al de vrouwen. Gewoon alles erop en eraan.
Ja, komt helemaal in orde. Nu, ik denk dat we hierbij kunnen afsluiten. Deels omdat de frietjes klaarstaan. Anderzijds omdat ik eigenlijk ook klaar ben met de case te verkondigen en we over kunnen gaan naar eigenlijk de bedenkingen / theorieën. Nu, wat dat er eigenlijk wel uitkomt uit het hele ding is dat Esther eigenlijk heel weinig blijkbaar de kans heeft gekregen om zelf aan het woord te komen. Veel van wat er in het boek van Walter Hubble staat, komt eigenlijk ja, van andere mensen die daarover vertellen en heel weinig dat blijkbaar zelf Esther het woord heeft kunnen doen. Ook tijdens die heel korte tour dat ze met Hubble heeft gedaan, zou ze blijkbaar zelf ook amper het woord gekregen hebben. Vaak wordt er hierbij aangehaald dat ze meestal ja, eigenlijk niet wist wat er aan het gebeuren was, omdat ze vaak gewoon in zo'n cathartic state was blijkbaar en dat ze achteraf niet echt meer wist wat er gebeurd was. Maar allee, niemand is eigenlijk echt zeker hoeveel dat Esther zelf naar buiten is gekomen met haar verhaal.
Maar ja, als ik het verhaal mag geloven, kan ze wel achteraf nog altijd heel goed benoemen wat dat er allemaal gebeurt. Hè. Dus ik heb wel de indruk dat ze die ding wel vasthoudt. Maar ja, het is jammer, gelijk dat ze zegt, dat ze weinig de kans heeft gekregen om daar in het publiek over te spreken, of dat er zo niet echt interviews zijn met haar of zo, waaruit dat we die informatie kunnen achterhalen.
Ja, inderdaad, buiten eigenlijk Walter Hubble daar mee op sleeptouw nam, heeft ze eigenlijk, ja, het lijkt alsof dat zij nooit echt de nood heeft gehad om zelf haar verhaal te vertellen. Ja.
Ja, ergens ook niet abnormaal natuurlijk. Als je dingen meemaakt waarvan je weet, andere mensen gaan dat nooit geloven. Allee, veel mensen zouden niet geneigd zijn om daarover te vertellen. Hè. Maar ja, ik zie hier eigenlijk twee mogelijkheden. Optie 1. Het is echt. Allee, ja, er gebeurden rare dingen rond Esther en ze werd geteisterd. Het zou natuurlijk iets heel uitzonderlijks zijn, maar het is grafspraak, dus we moeten die kans er ook in meenemen. Of optie 2, Esther was een heel, heel, heel psychotisch iemand.
Zeker. Nu, het moet gezegd worden, zoals dat ik al gezegd had, bij elke herpublicatie van het boek zou Hubble het verhaal ook een beetje extra aandikken. In één publicatie zou hij blijkbaar ook een soort van contract gestoken hebben dat maar liefst door 16 betrokkenen ondertekend is geweest. Nu, het is een beetje dubbel, want ik heb het contract zelf natuurlijk niet gezien, maar blijkbaar zou er enkel maar gezegd worden dat door het contract te ondertekenen, dat de mensen zouden gezegd hebben van ja, we geloven wat dat Hubble in het boek neerschreef. Niet per se van, ja, alles wat dat wij hebben gezegd is waarheid. Het is moeilijk om het 100% serieus te nemen. Ook omdat sommigen ook niet echt accuraat waren daarin. Olive zou bijvoorbeeld een van de ondertekenden geweest zijn, maar zou later ook aan een onderzoeker verteld hebben dat niet alles wat in het boek gebeurd was, wel degelijk zo was.
Ja, wel, we weten natuurlijk niet zoveel over Walter uit wat dat mij tot nu toe verteld hebt, maar hij komt mij niet echt over als de meest betrouwbare bron. Gewoon de eerste die erop gekomen is om een boek te maken over heel dat gebeuren.
Wel, over bronnen gesproken. Weet je nou dat we het hadden over die krantenartikels waar dat Hubble ja, zich ook zo op zou gebaseerd hebben? Enkele decennia later zou een zekere Dr. Prince onderzoek gedaan hebben. En zou blijken dat heel veel van de krantenartikels waar dat Hubble zich op gebaseerd had, allemaal terugleiden naar Hubble zelf.
Oké, okay. Ja.
En ook veel van de talloze getuigen in Amherst en daarbuiten, waarover gesproken wordt, zijn eigenlijk ook nooit echt geverifieerd geweest.
Walter, Walter in een pruik, Walter in een jurk. Walter.
Nu, het moet ook wel gezegd worden, zoals ik al een keer had aangehaald, in die periode heerste er natuurlijk ook heel veel bijgeloof en was er een sterke groei in het geloof van spiritualisme. Dus ja, zou het dan misschien gekund hebben dat mensen dingen begonnen zien die er niet waren? Misschien enerzijds een beetje meegaand in de, ja, misschien psychose van Esther en misschien ook vreemde geluiden voor iets anders begonnen aan te nemen dat er niet waren. Misschien waren mensen een beetje meer gullible in die tijd. Allee, we weten het niet, hè. Of natuurlijk de denkpiste dat Esther effectief een soort van superhuman power zat.
Ja, ik weet niet of dat mensen in het algemeen noodzakelijk meer gullible waren in die tijd. Want natuurlijk wel ergens een andere manier van denken. Maar het is niet dat in de laatste 150 jaar dat het algemeen IQ van de bevolking geëvolueerd is naar omhoog of naar omlaag. Dat is bij mensen al ongeveer 30.000 jaar op hetzelfde pijl op dit punt. Dus ik denk niet dat dat rap nog gaat veranderen. Maar misschien de mensen die haar omringden waren net gewoon toevallig vrij gullible. Of het is echt natuurlijk, hey, al ja, we waren er niet bij. Het is veel te lang geleden. Maar er zijn toch een beetje te veel rode vlaggen in dit verhaal voor mij om het helemaal voor waarheid aan te kunnen nemen.
Ja, absoluut. En daar geef ik u helemaal gelijk in. Natuurlijk ook grotendeels door Walter Hubble, als je hoort hoeveel keer dat hij zijn boek geherpubliceerd heeft en hoe dat hij eigenlijk toch wel zijn profijt heeft proberen halen off the back van Esther. Dat is echt voor mij eigenlijk ook al genoeg. Er kunnen natuurlijk dingen zijn die waar zijn geweest, hè. Allee, ik ga zeker niet ontkennen dat dat bijvoorbeeld echt zal gebeurd zijn dat er een attempted sexual assault gaat geweest zijn en dat dat misschien inderdaad een soort van traumatische schok aan Esther heeft gegeven waarvan dat ze waarschijnlijk de gevolgen heeft gedragen. Maar alle supernatural dingen dat erbij komen kijken, ja, we gaan het nooit 100% zeker weten, hè.
Nee, inderdaad. En ook ja, die gebeurtenis, die attempted sexual assault dat je net over hebt, dat is inderdaad een heel, heel traumatische ervaring. En zo'n zaken kunnen ook net de trigger zijn om tot een psychose over te gaan. Allee, ja, het is natuurlijk mijn vakgebied, dus misschien dat daardoor is dat het een beetje beroepsmisvorming is dat ik meteen die denkpiste opga. Maar ik herken er wel vrij veel signalen van in dit verhaal, moet ik zeggen.
Ook vallende lucifers?
Vallende lucifers, dat heb ik nu nog niet vaak gezien of gehoord, maar... Ja, dat vind ik nog een van de vreemdere. Want als dat gebeurt met 5 mensen in de kamer, is dat heel moeilijk dat Esther dat zo gemanipuleerd hebben zonder dat de rest dat gemerkt heeft.
Ja, het enige dat ik me kan indenken is dat Walter Hubble er gewoon zodanig heeft omgekocht om effectief dat contract te ondertekenen. Zodanig dat hij effectief ja, kon beweren van kijk, alles dat ik hier zeg is waarheid.
Ja,
en... Dat lijkt mij de meest realistische denkpiste.
En als we dan toch de piste opgaan dat echt is en dat een spook was die haar kwaad wou doen en die slechte gevolgen op haar leven wou hebben, is die wel heel, heel snel tevreden gesteld dat er 1 maand gevangenisstraf volgt voor attempted arson en dat er daarna niets meer gebeurt voor de rest van haar leven.
Ja, inderdaad. Dus ja, ik denk dat we het kunnen zetten op een dubbele nee.
Ja, ik zou dat ook zeggen. Een dubbele nee en blijf van de melk.
Dus, geen flavor aid, geen melk.
Sorry. Ja, en daarmee kunnen we Grasspraak ook besluiten, hè, voorlopig.
Ja, inderdaad. Nu, allez, toch alleszins tot 9 juli, onze live show.
De afgezonderde grasspraakjes dat we in dit kleine kamertje samen opnemen, die kunnen we besluiten. Er volgt nog 1 voor publiek, voor 50 van jullie luisteraars. En in september zijn we ook weer helemaal terug. En intussen tijd zullen er waarschijnlijk wel nog dingen op onze sociale media komen en zo. We hebben wel nog wat leuke ideetjes, maar voorlopig kijken we naar de liveshow en kijken we naar september. En alles wat ertussen valt, dat zien we nog wel.
Yes, absoluut. Dus wil je op de hoogte blijven van alles wat er reelt en zeilt in Grasspraakland, hou ons dan zeker op de gaten.
Hou ons dan zeker op de gaten. En je kan dat doen in Facebook, in Twitter, in Instagram, in grasspraak.be, waar er een webshop en casefiles en links naar contactpagina's en zo staan. Ga daar zeker een keer een bezoekje aan brengen. Wie ons wil steunen, kan dat ook doen via Patreon. Ga daarvoor naar patreon.com/grasspraak of ga naar grasspraak.be en klik door naar steunen.
Je vindt ons natuurlijk op elk mogelijk podcastplatform, zijnde Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, noem maar op. Het enige wat wij van jou vragen is om alsjeblieft ons te steunen op gelijk welke mogelijke manier. Is dat nu 5 sterren geven? Is dat abonneren? Is dat een rating geven? Doe wat je kan, liefst een goede rating natuurlijk.
Ja, inderdaad. Want anders kan het wel een keer gebeuren dat je 1 keer in je leven een glaasje melk drinkt en dat er daar 150 jaar later nog altijd een ongeschoren, heel knappe West-Vlaming over zit te zagen. Is in de podcast. En, allee, ja, kom, dat mag je nu echt niet laten gebeuren. Nee, dus geef een rating, abonneer je, doe wat je kan. Dit was de afspraak.
Tot de live show.
Tot op de live show. Tot 9 juli. Bye. Doetjes.
afspraak.be.